gedacht, dat zijn wij niet zo gewend. De gedachte is eigenlijk veel serieuzer voorbij. Er is wel blijdschap, maar op een hele andere manier. Eigenlijk wilde ik nog even deze Shabbat toch vastkoppelen aan de afdeling die we dus eigenlijk dan hebben gelezen over Pinchas. Daar wordt ook heel duidelijk gesproken over de stammen en over dat de stammen dus eigenlijk een leger moeten gaan vormen, omdat ze dus door vijandelijke gebieden moeten trekken om naar Israël te komen. En dat ze ook weten dat Israël niet maar zomaar te koop is, zomaar te krijgen is. Er moet gevochten, er moet voor gewerkt worden, er moet voor gebeden worden en zeker voor geloofd worden. En dus er worden de stamoudsten bij elkaar geroepen en daar worden dus alle mannen van de 20, 21-jarige leeftijd, daar wordt dus een leger van gevormd in elke stam. Buiten dat wordt er ook gesproken over de verdeling van de stammen in het erf Israël, in het land Israël. En een van de stammen heeft een gezin in het midden waar geen man is, de Benotslofgar. Die kinderen zijn alleen maar meisjes, het zijn geen jongens. En in Israël is het gebruik dat het overgaat op de man, de erfenis. Dan zouden de dochters altijd, die blijven wel verzorgd, maar die blijven eigenlijk zonder een echte wezenlijke erfenis. En eigenlijk zie je hier de kracht van de vrouw, dat de meisjes dus naar Mozes toe gaan en zeggen, Moshe, wij hebben ook recht, we hebben dan wel geen vader en we hebben geen broer, maar wij hebben ook recht op een stukje land. En dat Moshe eigenlijk met God eigenlijk in conclave gaat, om het zo maar even te zeggen, in gesprek gaat en daardoor eigenlijk een wet krijgt die heel erg speciaal is. Dat meisjes dus wel kunnen erven, meisjes kunnen wel een erfdeel hebben. Er zit een maar aan vast. De meisjes zijn van de stam Menashe en die moeten dus uit hun eigen stam mensen trouwen, zodat het land wel in de stam van Menashe blijft, anders gaat hij over naar een andere stam. Maar in principe krijgen meisjes erfrecht en daarin kun je zien dat eigenlijk de vrouw in het Israëlische volk toch ook wel heel erg sterk is. In haar geloof, in haar huishouden, waar zij eigenlijk bepaalt wat de opvoeding van haar kinderen zal zijn. En ja, zij is eigenlijk de sterke steun en de ruggengraat achter haar man. Dan zo wil ik dus even vastkoppelen de Torah gedeelte van deze week aan de Shabbat die wij met jullie vieren. En ja, ik vind het heel erg speciaal om hier te zijn. En ik weet ook dat jullie heel graag wat van mij willen horen. En dan ga ik nog even verder in deze parasha. Wordt ook aangewezen Joshua als opvolger van Mozes. Want Mozes mag het land niet in. Hij mag van een heuveltop uit Jordanië zien welk land er wordt toegewezen aan het volk Israël. Hij mag er zelf niet heen. Joshua is de eerste die het volk als leider binnenleidt. En bouwt als eerste het altaar op de berg die ik vanuit mijn huis mag zien. En dat vind ik eigenlijk wel erg bijzonder. Dat is iets wat een gewone toerist eigenlijk ook niet weet en wat gewone toeristen nu ook helaas niet meer kunnen zien. Tot 3 jaar geleden was ik nog met een groepje Nederlanders op de berg Ebal, waarop de altaar is gevonden. Wel helemaal aan de andere kant als dan we eigenlijk zou willen dat die zou moeten zijn, maar in de tijd met landverhuizingen of volksverhuizingen eigenlijk, zijn ook namen van sommige plaatsen veranderd. Of zijn ook plaatsen anders gaan heten. Maar de berg Ebal, daar is wel het altaar op. En de berg waarop Elon Moray, de andere nederzetting zich bevindt, waarschijnlijk is daar de berg eigenlijk geweest die Grizim moet heten. Terwijl ze eigenlijk nu zeggen dat het een hele andere berg is. Omdat, ja, de archeoloog die de opgraving heeft gedaan, heeft gewoon het altaar gevonden en de resten van offeranden gevonden van zoals als God het beschreven heeft in de Torah. En het is eigenlijk helemaal bewezen dat dat het altaar is van Jozua. Alleen de plaats ligt op een andere plaats dan dat men gedacht had, maar wel een hele verkeerde plaats had men gezocht. En deze twee bergen mag ik aanschouwen vanuit mijn huis. En een heel bescheiden huis, maar in ieder geval, gedeelte van jullie zijn we al op visite geweest enkele malen. En dat vind ik gewoon heel erg geweldig. En ik geloof ook dat, wat Bert ook zei, dat is al een hele belangrijke en een speciale plaats in Nederland. Het moet nou niet zo zijn dat alle Joden moeten gaan roepen van, zie je nou wel. Zo is het niet. Ik denk toch wel dat het heel erg bescheiden moet blijven. Ook de stap die ik in mijn leven heb gedaan, is misschien eigenlijk wel een hele uitzonderlijke en een speciale stap die ik heb gedaan, die ik uit geloof en liefde heb gedaan. En daardoor, door al het leren wat ik nu nog steeds doe, zie ik de speciaalheid van het volk en van hun plichten die ze ten opzichte van God hebben. Het is eigenlijk dat Israël is eigenlijk het oudste kind van God. En het oudste kind ook in de familie geeft het voorbeeld aan de andere kinderen. Zo is eigenlijk ook Israël het voorbeeld voor de wereld. En dat is een hele zware taak voor Israël. En ik geloof dat het volk op het ogenblik nog helemaal niet klaar is daarvoor. Daarom gebeuren er nog zoveel dingen om ons heen. Nare dingen en erge dingen. En men zegt ook, het land Israël krijg je niet zomaar als cadeau. Daar moet voor geloofd en daar moet voor gewerkt worden. Zolang het volk nog niet helemaal klaar is om de werkplicht of de geloofsplicht ten opzichte van God te vervullen, krijgen wij ook het land Israël, hebben wij het recht ook nog niet om in dat land te wonen. Wij wonen daar niet. En de mensen die wel geloven, vinden wel, en ik vind ook, en ik geloof ook, dat wij recht hebben op die plaats. De bewijzen zitten in de grond. De plaats waar ik woon is niet ver af van wat de meisjes van Tlofgat gekregen hebben. Ik bedoel, dat is de stam Menashe. Ik woon eigenlijk in het gedeelte waar Menashe heeft gewoond. De stam Menashe. Ik grijp aan de stam van Efraïm. De bergen waar wij wonen heten de bergen van Efraïm. En dat is gewoon iets waar je nu hier in Nederland, ja, dat kun je niet pakken. Je moet er echt voor in het land zelf wonen. Daar voel je de nabijheid van God. En daar voel je ook de hand van God. Als je tenminste daarvoor open staat. En dat is wat ik zeg. Eigenlijk is het volk nog niet helemaal bereid om, laten we zeggen, de Shabbat te ontvangen. Als het heel Israël, het volk zou zeggen, we ontvangen de Shabbat, we nemen de Shabbat. Dan is God ons bereid veel meer te geven en ik denk dat we dan ook veel meer kunnen krijgen. En dat is ook gezegd dat als het hele volk de Shabbat zal houden, alleen maar de Shabbat, dan komt de Messias. En ja, dat is eigenlijk waar we allemaal heel erg lang op willen wachten en waar we eigenlijk zo naar uit zitten kijken. En de tijd dringt, maar ik denk dat God ons eigenlijk nu wel een beetje tot op de knieën dwingt, dat we echt zeggen van er is er maar één. En daar kunnen we niet omheen. En daar moeten we voor werken en in geloven. En dan is God ook bereid om ons echt het land te geven zoals het nu is. In onze handen tot nu toe. Maar daar moet nog wel heel wat voor gebeuren. Maar ik geloof, in het stevige geloof, dat als je die plichten en het geloof hebt, dat je dan al voor een heel groot deel op de grote weg en de goede weg zit. En ja, het kost ons dan nog wel wat energie en kost misschien ook nog wel wat tranen. Maar uiteindelijk komen we daar dus wel. En ik kan niet zeggen, het is zwaar. Ik denk dat je gewoon met een bepaalde stroom mee moet lopen of mee moet gaan. En niet tegen de stroom in moet gaan zwemmen van, ik wil niet. Maar het is God die ons in bepaalde situaties duwt. En dan moeten wij proberen dat aan te nemen, te ontvangen. En daarmee aan het werk te gaan in ons geloof en daarmee doorstromen. En zo is eigenlijk ook mijn leven geweest toen ik de stap dus nam naar het Jodendom. Het is niet makkelijk geweest, het is een heleboel sterke stroomversnellingen geweest. Maar op een gegeven moment zeg je van, ik ga met u mee, ik stroom mee. En dan stroom je en dan ga je stroom opwaarts en je gaat niet de andere kant op. Maar als je je mee laat voeren en kunt ontvangen zoals dingen bepaald worden in jouw leven, dan kun je toch ook daar de vruchten van zien. Wij hebben mogen meemaken dat we kinderen kregen die we niet konden krijgen. Toen wij het geloof aannamen en naar Israël gingen, werden wij geschonken nog 3 kinderen die hier nu met mij zijn. Ik heb nog een oudere zoon die hier in Nederland is geboren. We hebben heel veel geluk en mooie dingen en heel veel zegen gehad in ons huwelijksleven. Het is op een heel naar einde afgelopen eigenlijk, het mooie huwelijksleven wat we hadden. Maar aan de andere kant ook nu zonder mijn partner, zonder mijn man kan ik zeggen, het leven is goed. En er zijn zoveel zegeningen. Ik mag zoveel mensen ontmoeten. Ik mag zoveel mensen ontvangen in mijn huis. Ik mag. En ik vind het een voorrecht dat ik hier bepaalde mensen mag begeleiden. van wie ben ik? Ik ben maar zo'n klein schakeltje. Maar ik vind het elk schakeltje in een ketting is het moeite waard. En samen met al die schakeltjes tezamen maken we een hele grote ketting. En de ketting die zich bindt aan de Torah die het leven is. Het is eigenlijk het water voor ons, het levenswater voor ons. En het enige wat ik jullie kan meegeven is heel veel zegen. En doorgaan met de steun voor ons. Dat doet mij ontzettend goed dit te zien en dit mee te mogen maken. En ja, ik zou zeggen, zoveel als jullie kunnen, jullie zijn altijd welkom. Niet alleen voor een kopje koffie, maar veel meer. En ja, ik vind het gewoon geweldig. Ik vind het een aparte ervaring. Ik vind het geweldig. De liefde en het vaste geloof in jullie te zien, dat vind ik heel bijzonder. En dat ik daar een deel van mag zijn, samen met mijn kinderen, vind ik heel erg fijn. En daar bedank ik voor jullie voor. En ja, ik wens jullie verder nog een hele goede Shabbat en vele Shabbatot eigenlijk tezamen met deze fijne groep. Nog een beetje over de tijd die we nu tegemoet gaan. In deze tijd, morgen beginnen wij de vaste dag, dat is de 17e Aaf, de 17e Tammuz. En daarin gedenken wij met het vaste en met niet speciale gebeden, maar wel met gebeden ook, de inname van Jeruzalem. Daar bij de 17e Tammuz werden de muren doorbroken van Jeruzalem. En dat was dus de eerste stap voor de vijand om binnen te komen en dus met de 9e Aaf onze tempel te vernietigen. En dat is twee keer op dezelfde datum gebeurd. En dat is niet speciaal. Op de 9e Aaf zijn nog meer dingen gebeurd. De Shoah schijnt ook begonnen te zijn, de vervolging van de Joden, de erfgevolging, op de 9e Aaf. Het is eigenlijk een hele nare periode. Je praat hier over 3 weken tijd. In die 3 weken tijd hebben wij dus het begin, dat is morgen, en het eindigt met de 9e Aaf. Maar in die 3 weken tijd wordt er ook niet getrouwd. Er worden eigenlijk ook geen festiviteiten, je gaat geen leuke dingen doen. Er zijn mensen die zich zover afhouden van pleziertjes, dat is ook geen televisie of geen radio, muziek luisteren. Het is een rouwperiode, je koopt geen nieuwe kleding, je wordt niet getrouwd, je mag je haren niet knippen. En die eindigt pas met de 9 dagen die wij in Aaf kennen, dat begint met de 1e Aaf. En dan wordt eigenlijk de rouwperiode nog sterker, want dan mogen we 9 dagen ook geen vlees eten, behalve op Shabbat. Op Shabbat mag je ook wel nieuwe kleren dragen in die 3 weken. Maar eigenlijk in deze hele rouwperiode koop je geen nieuwe kleding. En de laatste week, de laatste 9 dagen van de periode, zijn eigenlijk vleesloze dagen. Dan wordt er dus eigenlijk alleen maar eigenlijk vis gegeten of dingen waar geen vlees bij, dus alleen maar aardappelen en groenten. Om de rouw dus eigenlijk meer een diepere betekenis te geven. En deze wordt dan afgesloten met de 9e avond. Dat is een hele lange vaste dag. Die is dus van avond tot avond. Dat is echt iets van 25 uur. Dat is bijna net zo streng, 9e avond, als de Yom Kippur vaste dag. Morgen de vaste dag, die begint met zonsopgang, zonsondergang. En dat is voor ons nu eigenlijk een vrij lange vaste. Het is niet zo'n strenge vaste dag. We proberen hem wel te houden, maar als wij zeggen eigenlijk tegen de avond dat het in ieder geval donker is, wij hebben honger en we kunnen niet meer, dan breken wij het vaste af en dan gaan wij eten. Het is heel erg moeilijk ook hier in Nederland zo'n vaste dag te houden, want je bent niet in Israël, je bent ver van Jeruzalem af. Eigenlijk zeg ik altijd als ik in Nederland kom, ik eerbiedig mijn familie en ik vind het heel erg fijn om mijn vrienden te ontmoeten. Maar ik ben geestelijk en toch ook wel fysiek heel erg ver van de dingen af waar ik zoveel belang in heb, in mijn geloof. Het is heel erg moeilijk, wat Bert ook al zegt, als je een aanhanger bent hier voor Israël of gewoon alleen maar de Noachidische gebeden houdt, word je eigenlijk al met hele vreemde ogen bekeken. En eigenlijk een heleboel wetten zijn niet zo passend voor Nederland als veel meer voor Israël. En ik voel me dus eigenlijk een beetje geamputeerd, laat ik het zo zeggen, afgesneden van de dingen waar ik zeg van daar is het voor mij makkelijker om een vaste dag te houden. Daarom hebben wij ook bewust gekozen voor een vroege vakantie nu. Dat wij eigenlijk dus na de 17e Tammuz terug gaan, dus wij gaan het echt van de week weer terug naar huis. Wij wilden hier niet de 9e Aaf zijn, omdat dat echt, dat heeft met Jeruzalem te maken en daar ben ik gewoon te ver van af. Ik bedoel, dat bindt ons heel erg. Je voelt de schina, de geest van God, heel veel meer in Israël. Die is daar en daardoor maakt het Israël en het volk Israël eigenlijk wel speciaal. En dus het enige wat ik jullie eigenlijk nog wil blijven wensen is Shabbat Shalom. En heel erg bedankt voor ons ontvangst in deze gemeenschap. En ja, ik hoop alleen maar en bid alleen maar dat jullie door kunnen gaan, dat jullie de kracht hebben om door te gaan op de weg die jullie zijn gegaan. En ja, ik hou contact met jullie en ik hou contact met ons. Ik vind het heel erg leuk.
Dankjewel.
Ik ben nogal verlegen. Nou, ik zeg het heel eerlijk. Ik voel me zo dicht bij jullie. Het is alsof ik voor familie spreek. Dan vind ik het veel moeilijker als dat er een hele grote gemeenschap voor me zit. Allemaal vreemden die ik helemaal niet ken. Want ik geef heel veel lezingen in Israël. Maar ik bedoel, de meeste die ik thuis zie, die kan ik niet. Maar ook als ze mij vragen in de nederzetting een lezing te geven waarvan ik een heel groot gedeelte ken, is dat ik tegen mijn eigen broertjes en zusjes sta te praten en denk, wat moeten ze nou toch? Ja. Maar sorry, ja, natuurlijk vraag.
Ik heb wel een vraag, mag jij het zeggen?
Ja, natuurlijk. Gewoon een paar minuten, gewoon je en jij. Geen vraag.
Je zei net van, je wordt op een gegeven moment wordt je in een bepaalde stroom geleid. Van ja, je moet dan in die stroom meegaan, hè, van
ja.
Hoe bedoel je dat precies? Misschien kun je daar nog iets meer over vertellen, omdat je natuurlijk ook in onze gemeenschap merkt dat de een daar heel anders mee omgaat dan de ander. De een die is, hè, je zit in een soort, een de een die zit helemaal vooraan en alles denkt, oh, ik wil aan de muur vasthouden. Maar jij zei nu van, laat je in die stroom meegaan.
Nou, voor iedereen is die stroom anders. En dat moet je ook kunnen accepteren. Voor de ene is de stroom sneller en die pakt het gauwer aan, voor de ander niet. Dat moet je elkaar kunnen accepteren. Soms heb je misschien de mogelijkheid om degene die wat achterblijft in de stroom mee te nemen. Maar ik denk dat het voor ieder op zich is. Ieder mens is ook uniek. De een kan niet zo snel als de ander. Ik bedoel, geef je een voorbeeld. Mijn man was Jood van geboorte, dat wist hij helemaal niet. Maar toen we eenmaal dus met het Jodendom begonnen, die ging ineens. En toen zei ik van, dat kan ik niet. En toen zei hij van, dan stoppen we ermee. En dat was ook niet goed, want we wilden wel doorgaan. Maar wij konden wel van elkaar accepteren dat de een verder vooruit was met dingen dan met de ander. Maar aan de andere kant kun je het ook zo bekijken. Degene die misschien achterblijft, is misschien voor op bepaalde dingen met jou, maar in een ander gebied. Ik was bijvoorbeeld meer in het huishouden, de kassoet en het kind, dan mijn man. Ik bedoel, wie maakte daar fouten in de keuken en zette dingen te kiezen? Dat was mijn man. Maar mijn man wist veel meer op het gebied van zaken in de shul, in de Beit Knesset, in de synagoge. Ik bedoel, die was veel meer verder vooruit met de gebeden al. En, maar dat moet je van elkaar kunnen accepteren, want dat loop je op een gegeven moment, of je loopt het wel in of je loopt het niet in. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat er in je hart is, het geloof. Want daar hebben we gisteravond dus ook over gesproken. Het is misschien heel erg raar om van mij te horen, maar het Jodendom is heel erg, als jullie daarvoor gaan leren en als je echt de intentie hebt om uit te komen, dan is het gewoon leren, praktisch leren, theoretisch leren en daar examen in doen. Het plaatje zoals jij het wil, vul je later in. En dat is of vooruit gaan of een beetje stapjes terugnemen. Ik zeg niet dat ik stapjes terug heb genomen, ik heb dingen in Israël bijvoorbeeld heel anders geleerd, waar ik er helemaal niet van wist dat het zo was. Want
je gaat een bepaalde theorie in.
Je gaat theorie in. Je moet het eigenlijk, als jullie uit willen komen en als je die stap wil gaan maken, moet je heel erg voor jezelf zeggen, ik moet het theoretisch leren. Ja? En je leert het ook heel erg theoretisch. Met alles wat je van de zijkanten hoort, moet je eigenlijk niet zo, ook eigenlijk niet eens van mij. Je leert gewoon zoals het in een boekje staat. Neem het boek van Rieten en Symbolen. Dat lees je, dat leer je. Daarnaast kun je nog meer informatie krijgen. Maar je zult je op een recht, vrije weg in het strand vast moeten houden als je dus wil komen naar het Jodendom met de intentie van. Je bouwt daar verder zelf. Je verandert dingen. Je doet dingen toch anders zoals ik ze hier wel een strand heb geleerd. Het is erg vierkant lijkt het, maar zo is het niet. Zo is het nu waar je tegemoet gaat. En zo moet je ook wel blijven gaan. Pas als je uitgekomen anders doen. Je gaat ze anders invullen. Wij houden onze mitzvot, wij houden onze plichten. Wij hebben kashrut, wij houden de feestdagen, wij houden de shabbat. Het is heel erg stram in dat stramien van feestdagen, kashrut, van alles en nog wat. Maar daarin zitten heus wel zijwegen dat je zegt van het kan soepeler. Het kan toch anders. Dat kan ik je nu niet zeggen, maar daarom lijkt het ook voor jou in de stroom die jij nu gaat, van jij pakt ook dingen sneller op. En een ander misschien minder, maar dat wordt ingehaald op een bepaald niveau. Of, dat wat ik zeg, het lijkt dat die ander achter is, maar dat is niet altijd zo. Die is op een ander gebied misschien verder dan jou. De stroom is voor iedereen anders, want het is je gewoon eigen persoonlijke ik waar je mee moet omgaan. De een lijkt er soepeler mee om te gaan en sneller aan te nemen, maar soms kan het ook gebeuren dat die andere de stroom jou voorbij gaat. En dat jij dan op een puntje achter. Dat is gewoon je eigen wil, het is eigenlijk je eigen wat je kunt, je persoonlijkheid van wat je kunt. En iemand komt met een bepaald stramien van zichzelf ook. En jij moet jouw stramien op een ander stramien gaan doorbeduren. Dat is niet altijd even makkelijk. Het is net of je een stukje op een ander, kijk, dit is zwart, ja, hoofdzakelijk zwart. Maar dan moet je ineens een rood stukje en een geel stukje, dat is echt niet makkelijk. Zo moet je daarvoor bekijken. Ergens ben je dat hele stukje en het allemaal is zwart. En dan moet jij nou op jouw stramien, dat geen stukje van jou komt. Nou, dat zwarte stramien. En dat van Annette is rood, dat komt er ook bij. En dat gaat op een gegeven moment. En iedereen houdt zijn verschillende kleur, ook al is die jou. Iedere gemeenschap heeft zijn eigen traditie. En dat is heel erg verwarrend voor jullie. Kan heel erg verwarrend zijn. He, maar je moet gewoon dus eigenlijk een mainstream aanhouden en daarin zit het heus wel dingetje dat je zegt van het kan makkelijker, het kan anders.
Maar moeilijk is het voor jou in onze gemeenschap dat je, jullie hebben toen die stap individueel met die puntjes gedaan.
Individueel, zonder weten van iets dat wij eigenlijk dat wilden in het begin.
Ja.
En toen zijn we wel samen gegaan, maar het gaat toch individueel, want een man is een man en een vrouw is een vrouw.
Maar hier in de gemeenschap heb je bijvoorbeeld sommige mensen die al, ik noem wat, melk en vlees snijden. En dan kom je daar en dan, ook al ben je dat helemaal niet zo ver, toch word je daarmee geconfronteerd. Of iemand loopt met een keppeltje op en een ander niet.
Ja.
Dat elke keer word je toch van vaardig geconfronteerd met dat een ander wat dat doet. En dat geeft weer een effect op jezelf. En om dan zeg maar relaxed te blijven, dat is denk ik, dat is wel een hele grote uitdaging.
Waarom zou je daarvan onder druk staan als een ander wel heeft en jij niet?
Ja, dat je toch het gevoel hebt van, moet ik dat dan nu ook doen? Of
heel eerlijk gezegd, net zoals mijn hoofddoek en net zoals de keppel van mijn kinderen is een uiterlijk iets. Wat er in jouw hart leeft, kan ik niet zeggen. Dat heeft niks met een keppeltje te maken. Zodoende kom ik ook dingen tegen. En mensen die een keppeltje of een handdoek dragen, die helemaal niet, wat ik van zeg, van moet dat nou zo soms gemeen, soms niet correct. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet, hij heeft misschien wel een goede jeugd, maar net op dat moment heeft hij mij nou gewoon eventjes gewoon zo in een trap in de tenen gegeven. Ja, ik bedoel, zo moet je dit niet kijken. Je moet echt wachten tot je er zelf klaar mee bent. Je moet echt niet zo zijn dat jij gaat doen omdat een ander het doet. Want dat is...
angst om achter te blijven, denk ik.
Ik denk als eerste dat het een stap is waar ieder leert dat je een persoonlijk proces is. En waarin je leert jezelf te aanvaarden dat jij je weg anders gaat als de ander. En dat je ook leert de ander te aanvaarden dat hij een ander weg gaat. Ik denk dat ook op dingen goed zijn dat niet goed. Dat het belangrijkste is dat je dat jezelf kan hanteren, kan ik... gewoon mezelf blijven als ik dingen om me heen doe, iets gebeuren die anders zijn dan ikzelf. Dat je gewoon zegt, oké, ik neem een aantal dingen waar, maar zonder daar zelf van slag te raken. Ik denk dat ook nog belangrijk is.
Ik heb zelf een beetje dan dat als ik veel mensen dan weet die zeggen, nou dat lukt me gewoon echt nooit, ik ga er niet bij. Die zijn nog veel eerder in intro, ik denk dat ik zelf nog niet stoppen. Dat is echt even mij een beetje. Omdat ik heb het idee dat je bij een gemeenschap hoort, want dat even zien mensen zo verruimd.
Ja.
En we zelf zien ze, nou ja, dat kan ik beter nu maar gewoon lekker rustig aan doen. Helemaal.
Je moet het ook voor jezelf bepalen. Een ander kan die time-out bij koppeling time-out niet een soort van bovenaf.
Ja, maar dat gaat
wel. Je zit al in een bepaald wereldje. Maar het is heel legitiem om dat te zeggen. Dat je zegt van, wat doe ik? Dat kan ik niet, ik stop ermee. En als je ermee zou stoppen, wat zou dan heel erg zijn? Dat je dan niet meer tot de gemeenschap zou je dan je vrienden verliezen, dat denk ik niet. Ten opzichte van iemand die uitkomt. We willen graag dat dat doorgaat en dat dat orthodox blijft. En daar wordt men zo vaak in teleurgesteld, dat men zegt sowieso al een periode van 3 jaar en dat is minimaal 3 jaar. Dus we waren heel erg teleurgesteld in dat wat de ontvangst van ons. Ze waren eigenlijk negatief ten opzichte van mijn man, wat niet terecht was. En ten opzichte van mij, dat wat ik wel begreep. Dus eigenlijk zijn wij het hele proces begonnen van uitkomen toen ik dus eigenlijk al zwanger was. En Joram werd na 9 maanden geboren. Toen hadden we intussen al vaste les van iemand uit de Joodse gemeente. Maar die had het aangeboden, die had eerst nog toestemming gevraagd van, ik moet ze naar woorden doen. Die had eerst toestemming gevraagd om aan ons les te geven aan het rabbinaat. Want iemand die wil uitkomen hier in Nederland krijgt geen les. Je bent helemaal op jezelf. Je hebt niemand. En toen heeft deze man dus aangevraagd om ons dus les te mogen hebben. En toen kregen we dus elke week les. Dus in de periode dat ik nog zwanger was, tot na de bevalling, hebben we van deze man elke week les gehad. Plus dat die man dus eigenlijk ook de link was tussen het rabbinaat en ons. Buiten dat moest ik ook heel veel telefoneren. Ik moest niet, maar dat wilde ik zelf gewoon. Om het rabbinaat te laten zien dat ik dus eigenlijk het boeltje niet liet varen, dat ik wilde uitkomen. En toen heb ik zelf een keer aangevraagd bij een van die telefoontjes of ik dus adres kon krijgen van rabbijnen. Ik voelde mezelf al klaar om een examen te gaan doen. En ik wist helemaal niet voor wat ik ging. Ik wist helemaal niet hoe het ging. En toen heb ik dus adres gekregen van 5 rabbijnen en alle 5 moest ik privébezoek afleggen in Amsterdam. En die ondervraagde mij over verschillende onderwerpen. En daar moest ik antwoord op geven zonder weten, ik bedoel, het is geen multiple choice, het is geen schriftelijk examen. Ik wist helemaal niet hoe of wat zij zouden beslissen. En toen kreeg ik dus een uitnodiging om naar het rabbinaat, naar het rechtbank van het rabbijn te komen. En dat is eigenlijk al wel voor 35%, 38% zeker dat je uitkomt. Het kan op 5-3% nog vallen eigenlijk. Maar in ieder geval, toen werd het groene licht gegeven. Ik praat hier over een periode van 1,5 jaar. Wat op zich wel heel erg bijzonder is. Ik heb de helft van de tijd gedaan. Ik denk, dat is alleen maar wat ik denk. Dat heb ik nooit geschreven gekregen. Dat de rabbijnen eigenlijk gezien hebben dat wij serieus waren. De vrouw is getrouwd met een Joodse man. We hebben een kind. Dat ze daardoor eigenlijk toch wel de beslissing eigenlijk vlugger hebben laten vallen dan normaal. Maar minimale tijd is 3 jaar. En Joram was dus geboren en die was 9 maanden oud toen wij dus toen hij eerst besneden moest worden en daarna mochten wij dus het rituele bad in. En dat is nu 21 jaar geleden, 30 april 21 jaar. Op Koninginnedag. Ja. Dus dat is wat je nooit vergeet. Het was een hele speciale dag.
Dus Joram was Joram. Dus nog klein maar.
Het was nog een klein babytje van 10 maanden. Die heeft eigenlijk altijd als een Jood geleefd, om het nou zo maar te zeggen. Want we waren al met het hele Jodendom bezig en we leefden al kosher. En hij is geboren en hij weet niet beter. Het enige wat speciaal was met Joram, was dat voor zijn bar mitzwe, voordat hij 13 jaar werd, moesten wij hem vragen of hij Jood wilde blijven. En 13 jaar is eigenlijk een hele kleine, is eigenlijk nog een klein kind. Eigenlijk nog een kind wat niet weet te beslissen. Maar een kind wordt dan eigenlijk volwassen voor de Joodse wet. En 13 jaar een maand voordat hij dus zijn bar-mitzwa ging doen en zijn eerste keer zijn gebedsriemen ging aandoen, moesten wij hem vragen of hij dus Joods wilde blijven. En hij zei toen van ja. Hij zegt, ik weet niet anders te zijn dan Joods. En Joram heeft die beslissing genomen. Hij is daar nou een beetje van teruggekomen, om het nou maar zo te zeggen. Dat is iets wat ik ook ontvang, dat ik hoort erbij. Een kind heb je te leen, een kind geeft de basis. Ik hoop alleen dat Joram terugkomt op die basis. En hij vult dat plaatje wat ik al zeg, net als jullie met uitkomen. Na het uitkomen vul je dat plaatje ook zelf. Maar ik kan nu op het moment niet zeggen van, hij gelooft helemaal niet. Ja, hij gelooft niet. Als je aan uiterlijke dingen zegt van, hij heeft geen kippa of hij draagt geen tzitzit, helemaal zwart gekleed. Het is gewoon nou even iets wat hij uit moet werken, wat er een paar jaar geleden gebeurd is. Hij studeert nu op het moment. Aan de andere kant zeg ik van, hij blijft mijn kind. Ik heb goed contact met hem. Ik hou van hem, hij houdt van ons. we zien hem ook nu deze vakantie en daar zijn we heel erg blij om. En daar moet je blij mee zijn, daar moet je eigenlijk ook dankbaar voor zijn. Ik bedoel, het is geen crimineel geworden en hij gebruikt geen drugs. Ik bedoel, dat had ook gekund. Ik vind ook daarin moet je proberen jezelf in te vinden in de positieve dingen op te kunnen zoeken in het leven. Van waarom gebeuren die dingen, er gebeuren tegenover die nare dingen ook goede dingen. En dat is eigenlijk, dat vind je ook wel in het Jodendom. Het Jodendom is heel erg voor het leven. En daardoor word je eigenlijk ook wel op het feit gedrukt dat je toch wel het positieve moet zoeken in het leven. De Torah is niet makkelijk, die is moeilijk. Maar aan de andere kant, de Torah geeft ook leven. En daar worden een heleboel in uitgelegd. En dat is zo mooi, nu ik zo ver al in het Jodendom zit, de taal meer begrijp, ook de geheim. Ja, het geheim achter de taal een beetje zien. Dat is heel erg mooi. Want ik bedoel, jullie lezen dan wel nog in het Nederlands, maar als je Ivriet begrijpt en het is heel anders dan de numerologie die je hier misschien kent. Het lijkt allemaal heel erg mystiek, maar er zit in het Jodendom heel veel mystiek. Alleen maar door de taal. Ik bedoel, je kent ook de boeken van Donin, heet het niet? Nee, niet Donin. Code van de Bijbel.
Ja, ja.
Bijbelcode. Daar zit echt wel wat in. Ik bedoel, hij legt het dan misschien niet helemaal uit, maar ik bedoel, zo werkt het in principe dus wel. De kracht van het woord is heel erg de kracht van het woord. Ik bedoel, en dat zijn dingen die zijn heel erg mooi in het Jodendom. Het Jodendom mag er wel zwaar. Aan de andere kant heeft het een hele diepe, mystieke en hele diepe gelovige betekenis. Ja. Ik bedoel, ik heb het ook nog niet zo lang geleden geleerd over. Ja, ik. Oké. Okay. Ja. Nou, heb je wel gevraagd en nou. Nou komt de woordstroom. We hebben net eigenlijk 2 maanden achter ons, nog niet eens 2 maanden, Shavuot. Maand.
Ja.
Shavuot is eigenlijk staat in teken van uitkomen.
Ja.
Roet is uitgekomen in Jodendom. Mijn volk is jouw volk is mijn volk, jouw volk is mijn volk. Er zit heel veel meer achter en dat heb ik nooit geweten. Het is echt een hele mooie rol, een heel mooi verhaal, het verhaal van Esther. Maar ik heb nooit geweten, Ruth en Boaz hebben eigenlijk iets gerepareerd wat de voorouders anders hebben gedaan. Iedere keer gaat weer een boek voor je open, in een boek gaat weer een boek voor je open. En dat is zo mooi, ik bedoel, want de reparatie die Boaz en Ruth hebben gedaan, is een reparatie die is voor de toekomstige wereld.
Ja.
Daar komt het op neer. En ik bedoel, je ziet hier nou ook in dit stuk al van Pinchas wordt gelezen over Peret. Peret is de voorvader van Moab. En Moab, dat is een nazaat van Lot. De dochters van Lot hebben het woord Moab eigenlijk op de wereld gezet. En daar komt Rut uit. Moabitische, samen met iemand waarvan de schoonvader met zijn schoondochterkinderen en daar dus Peret uitkomen, die met hun tweeën maken een unie. En daar komt eigenlijk het huis van koning David uit. Met daarvan komt uit dat huis de Messias. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dat zijn iedere keer weer dingen die langzamerhand in het Jodendom, hoe meer je erin gaat zitten, voor je meer open gaat. En die eigenlijk. Eigenlijk beloof ik jullie een snoepje dat veel verder gaat. Maar het is wel heel erg leuk.
Ja,
het is een heleboel zelfstudie. Ja, de wortel voor de ezel. Hè.
Ja.
Ezel, wortel. Ik geef jullie een wortel op een stokje. Jullie moeten het achteraan moet je krijgen. Jodendom is mooi, maar verder. Dus ja. Nog meer vragen?
Ja, zijn er nog meer vragen?
Veel te veel? Nou, kom op. Ik ben er nou nog.
Nou, nou.
Maar ik denk dat er nog veel meer vragen zijn.
Ja, nou, ja goed joh. Ik bedoel, bloei erop. Ik bedoel, we zijn
echt
vanavond.
Nou, jullie krijgen ook een heleboel, natuurlijk nou ook een heleboel op je af. Je komt altijd een heleboel op je af. Dat is gewoon niet anders. Het Jodendom is heel erg intens. Heel erg warm. Ik vergelijk het ook altijd met de gemeenschap waar ik in leef. Ik bedoel, een hele fijne gemeenschap. En ik ben blij dat we gekozen hebben voor een kleine gemeenschap. De sociale controle is niet zo erg als dat het lijkt. Maar je hebt het nodig, zeker als je in het Jodendom uitkomt, zeker als je naar Israël gaat wonen. Dan heb je een kleine gemeenschap nodig ja, waar je in zit en waar je in veilig kunt voelen. Ik zou haar zeggen van kom allemaal zo op Aliya, dat is het allerbeste. We zoeken gewoon een groot huis. Of we bouwen het huis van mij groter, ik weet het niet. Kopen het huis naast daarnaast of zo. Dat is heel erg. Nou, het staat nog niet leeg. Het heeft opties. Maar ik bedoel, nee, de vorm waar jullie in leven, Cor en Anneke. En, ja, dat is eigenlijk, dan ondersteun je elkaar. Ik bedoel, de gemeenschap zoals jullie hier zijn, dat ondersteunt elkaar. Het jammere is voor de mensen die verder weg wonen, zoals in Breda. Ik heb gehoord van Anneke, zelfs van Texel, hebben jullie mensen hier. Oh, aangenaam. We waren bij haar op zondag vorige week. Met de vlootdagen vlakbij u dan.
Nou,
ja,
dat
is het gewoon. Ja, wist ik het niet.
Dit is natuurlijk allemaal wat ik er langer uit ben.
Maar dat is best moeilijk, want jullie zijn dan eigenlijk heel erg ver af van een warme gemeenschap zoals deze. Dat lijkt mij verschrikkelijk.
Het is tweeledig.
Ja, nou, maar...
Dat was het
woord. Maar dat wat ik tegen Patrick gisteravond zei, ik leef in twee werelden. Zeker als ik hier ben. Ik hou heel erg van mijn familie. Ik vind Nederland heel erg mooi. Maar daar is Israël. En ik verlang daar echt wel weer naar huis toe. En naar mijn grote familie in Israël. Want echt de nederzetting is mijn familie geworden. En mede door dat wat wij gedaan hebben. Mensen vinden het, appreciëren het heel erg. Iemand die uitkomt en de moeite doet om het Jodendom in te komen. De manier waarop wij het dan ook heel gedaan hebben, is een hele bescheiden Nederlandse manier. We lopen het echt niet van de dagen af te schreeuwen. Maar ik bedoel, ik ben wel op een gegeven moment de lezingen vooral op scholen. En ik vind dat heel erg mooi dat mij dat voorrecht is gegeven om die lezingen te geven. Ik mag de jongeren laten zien wat het is voor iemand die niet Joods geboren is, de plichten en alles wat erbij zit op zich neemt. Je moet niet vergeten, jongeren die worden geboren zeggen lastig dat Jodendom, al die mythes en weet ik wat allemaal. Het is ook lastig. Zeg ik heel eerlijk, zelf tegen de kinderen, het is hartstikke lastig. Maar aan de andere kant heeft het ook zoveel mooie dingen. Aan de andere kant geeft het ook zoveel verantwoording. En ja, ik bedoel, dat is voor jongeren, zoals dat clubje daar, wij zeggen dat het een domme leeftijd van 10, zie je dat niet. Je ziet die dingen niet. Ik heb ze ook nooit gezien. Nee. Ik heb ook dingen niet altijd vanzelfsprekend aangenomen. Ik heb een beroep gekozen waar het leven niet vanzelfsprekend is. Ik was ziekenverzorgster. Maar toch heeft God af en toe nog wel eens de neiging om de mensen met de neus op de feiten te zien. Want dat moet. Je moet af en toe wakker geschud worden. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik dingen zoals geen kinderen kunnen krijgen nou echt nodig had om mij op de feiten te drukken, maar het heeft me wel klaargemaakt. Het heeft me rijp gemaakt. Soms ben je ook nog helemaal niet klaar om een gezin gesticht te hebben. En ik heb ook tegen God gezegd van, nou is jouw, je timing is helemaal niet goed toen ik wel zwanger werd, terwijl ik Joods wilde worden. Maar aan de andere kant, God vond wel dat ik rijp was om dat hele pakketje te dragen. Begrijp je? Ja. En zo zijn er meer dingen. Dat ik dan na Joram, dat was voor ons eigenlijk al een teken dat we in Israël moesten zijn eigenlijk. Want na Joram in Nederland kwam niks meer. En toen wij Aliya maakten, toen is dat trio nog gekomen. En dat was helemaal niet verwacht, want ik kwam uit Nederland met medicijnen. En met toch nog de... Aanbeveling. Met de aanbeveling om toch die operatie te doen. Maar toen ik dus hier kwam, werd ik zwanger 2 maanden. Wij zeggen altijd in het Jodendom, verander je plaats, dan verander je ook je geluk. Mishanema kom, Mishanema dan. En dat is echt zo, want wij waren net 2 maanden in Israël, met die medicijnen. 2 maanden hier. En we waren hartstikke blij. op die medicijnen was het toch gelukt. Maar het was toch niet goed, want het werd na 3 maanden, het einde van de 3 maanden, werd het toch nog een misgegaan. En dat was heel erg verdrietig en we hadden niet het geloof, we waren niet sterk genoeg in ons geloof om dat te ontvangen. We waren heel erg verdrietig en we wilden eigenlijk een beetje naar beneden trekken door ons verdriet. En de doktoren zeiden ook van, je hoeft helemaal geen medicijnen, je hebt geen operatie. En dat geloofde ik helemaal niet, want toen zei ik, ja, dat waren wij zelf een beetje meer geloof. Want toen was ik dus al in mijn hoofddoek, ze zagen dat wij gelovig waren. En, nou, ja, bedoel, dat wordt dan tegen je gezegd en de doktoren hebben gelijk. Ja, de doktoren hadden gelijk, maar op dat moment, als jij een grote verandering hebt gemaakt van uit je land weggaan, een vreemde taal, ik begreep de dokter niet en dan zeggen ze ook nog tegen je van wat heb je helemaal niet nodig, dan ontvang je dat niet. Ik was toen nog geen 30 jaar, bijna 30 jaar. En de dokter hadden gelijk, want wij gingen uit het opvangcentrum na een half jaar weg naar de nederzetting waar we nu woonden. En dat was 2 maanden na de misgaan en verander je plaats, verander je geluk. 2 maanden waren we in ketamine en toen was ik in verwachting van niks, van geen medicijnen, niet van de operatie. Joram is nog op medicijnen gekomen en de zwangerschap eigenlijk, die mislukte, was ook nog op medicijnen, maar God zegt van nee, jij hebt dat niet nodig. Je bent in Israël, je kan het zelf. Met mijn hulp, ja. Met God hulp en het is gewoon zo. En daardoor is ons cadeautje gekomen en dat heet Ishai. Ishai is een geschenk van God. Ishai, de Jood van God. En een Shai is een cadeautje. En dat was echt een cadeautje. Ja. En zo kwam 2 jaar daarna, zonder wat te gebruiken, tegen zwangerschappen of voor zwangerschappen, toen werd Joël geboren. En Joël is dus betekenis van God is mijn God. En die had ook een hele mooie, trouwens alle kinderen worden volgens een datum geboren, maar ook volgens een Torah gedeelte geboren. En dat hebben ze eigenlijk allemaal een hele mooie Torah gedeelte die heel erg met dat wat wij gedaan hebben verbonden zijn. Dat is heel erg goed, ja. Ja, dus Joël. En 2 jaar na Joël kwam Lea. En Lea heeft 2 namen, die is Lea Bracha. Want de zwangerschap was niet zo aangenaam op het einde. En, maar ze was ook een brachale zegen naar 3 jongens eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En ik bedoel, dat zijn de dingen die zeg ik van, nou, dat is me toch allemaal gegeven. En ja, ik bedoel gewoon alles in het leven daar, wat wij hebben mogen ervaren, wat we hebben mogen doen. En ja, het is heel erg bijzonder, het is heel erg intens. Het verlies van mijn man eigenlijk ook op een hele nare manier, maar aan de andere kant heeft God zo heel veel genade en veel barmhartigheid gegeven. Ik bedoel, uit datzelfde ongeluk waar ik dus levensgevaarlijk gewoond ben, sta ik toch maar mooi voor jullie. Ik bedoel, de doktoren gaven echt geen hoop. En oké, ik heb mijn man verloren, maar aan de andere kant zeg ik van, er waren zoveel, God gaf mij zoveel tekenen van het is goed, het is uit liefde. En dat is misschien heel erg moeilijk om voor jullie te horen, maar dat is het mooie van het Joodse geloof en van het Ivriet, van de dingen die ik daarin gevonden heb. En nummer 13 komt dus heel veel rondom mijn man terug. En 13 is het woord, wat het woord waar de 13 is liefde of één. En één is God. En het kan in een, ja, dat is heel moeilijk jullie uit te leggen. Een 13 kan een woordwaarde hebben van een paar letters, maar ook een woordwaarde van een heleboel letters. Dus maar net welke woordwaarde je kiest, maar eigenlijk de 2 woordwaarden die eruit komen is de 1. De 1 is God en de andere is liefde. En de 13 is de 13 dat mijn man heeft op zijn 13-jarige leeftijd geen bar mitzwa gedaan. Maar mijn man mocht bar mitzwa doen nadat hij was teruggegaan naar zijn wortel en ik was uitgekomen op zijn 26e. En 26 is de naamwaarde van God, de heilige naam. De heilige naam van God. Dus dat is heel erg mooi. Zijn leeftijd was 39 dat hij omkwam met het ongeluk, maar dat is 3 keer 13. En 39 is Lamed-tet. Lamed-tet, als je het omdraait, zeg je tal. Tal is dauw. En dauw hebben wij nu in Israël heel veel dauw. En dauw is eigenlijk het speciale water, en daar wordt ook van gezegd van het dauw. Het dauw is het water wat de Messias gebruikt om de doden op te laten staan, want dan krijg je de dodenopstand. En dat is het water, daar gebruiken ze het dauw voor, daar spreken ze op type. Dat is het levend elixir van de Messias. En 39 is dus tau, dus het dauwwater. Plus dat wij ook nog eens een keer een rouwperiode, je hebt in Jodendom een rouwperiode van een week, een maand en een jaar. Maar omdat het een schrikkeljaar was, hadden wij niet 12 maanden, maar 13 maanden. En Frans zijn terugkomst tot zijn ongeluk was 13 jaar. En ik bedoel, dat zijn allemaal van die tekenen die God je dan geeft. Dus dan zeg ik van, het is niet uit iets van dat God jou straf geeft. Dat is ook niet. God geeft geen straf. God doet dingen uit liefde. Het is een tuinman die hier en daar wat moet knikken. En ja, God roept terug. Ik bedoel, zoals wij in ons leven geen kinderen, die krijgen we alleen maar te leven. Zo is het ook je partner en de mensen om je heen. Dat zijn mensen die je mag ontmoeten, die je moet ontmoeten. Daar moet je van leren of daar ga je mee in, daar ga je mee verder. Maar het zijn eigenlijk hele tijdelijke dingen en het is heel erg moeilijk, want ik mis zijn omhelzing. Ik mis hem, ik bedoel, ja, als ik naar mijn zoon kijk, Ishai, dan zie ik mijn man terug. Ik bedoel, de blondere uitgaven, maar zo was mijn man. En ik bedoel, dat is ook de barmhartigheid die God mij geeft in mijn kinderen. Ik zie elk een stukje van mijn man terug. Dus in principe is mijn man niet weg, zeg ik. Mijn man is hier gewoon nog in de kinderen. En de kracht die hij heeft mij gegeven om te laten zien, deze tekenen die hij mij gaf, dat is ook iets wat heel speciaal is, want daar moet je open voor zijn. Als je het niet ziet, dan zie je het niet. En dan had ik me weg kunnen laten vallen in een depressie.
Ja.
En dat heb ik godzijdank niet gedaan. En dat is ook iets wat jullie, het is echt falen op de woelige waren en er gaat golf op, golf neer. Het is heel moeilijk om te zeggen, maar ik hoop echt dat jullie de ontvangst, de kabbalah daarvan mogen hebben. En dat je daardoor dingen leert zien en ook over jezelf en over leert. Ik bedoel, het is gewoon een grote leerschool, Marcel. Ik bedoel, en het is hartstikke goed dat jij dingen kan zeggen, dat het zo is. Dan, als je dat weet, dan kan je er ook aan voor helpen.
Ja.
En je hebt vrienden, hele lieve vrienden, hele lieve gemeenschap. En je hebt ons verder. Trouwen jullie allemaal. Oké, nog vragen? Ik vind me nou wel eigenlijk weer vluchtwekkend. Ik heb eigenlijk iets. Ik wil niet dat jullie huilen eigenlijk. Hou nou op joh. Ik vind het erg dat ik dat gedaan heb. Maar jullie moeten het zo zien. Jullie moeten positief zijn. Ik sta hier. Ik ben hier. Ik heb het voorrecht om bij jullie te zijn. Om met jullie de Shabbat te vieren. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is het leukste Shabbat tot nog toe. Want we hebben 2 weken nog geen Shabbat gevierd zoals deze. Mijn kinderen zijn heel erg onder de indruk van jullie. Van jullie gezang. En dat is eigenlijk dat hebben wij echt niet. Dat zou je moeten inleveren met de Shabbat, de echte Shabbat.
Ja.
Maar zolang het nog mag, zou ik zeggen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Zo, eten. Niet nou eens stakjes als het vragen en vragen. Ik kan me zo niet denken dat er in de loop van de dag nog een of andere vraag in de voren komt. En dan moet het misschien op de kleinere dan is dat misschien wat makkelijker. Of als je dit eigenlijk op een belangrijke vraag even persoonlijk wil stellen. Ik denk dat ze daar misschien nog wel gaat gebruiken als je een zacht test. Dat iedereen al die vragen van mij gehoord komt.
Ik ben, hou ook de optie gewoon nog een fractie meer zijn. Dat ben ik al gauw niet. Ik ben nu alweer op terugweg met een e-mail naar huis. E-mail. Ik laat mijn e-mail achter. E-mailen, grote vrij, niet alleen met vragen die jullie willen weten, maar gewoon als jullie.
Ik kan niet zeggen, als je je vraag opstuurt per post en je ziet er een pak koffie in de bagage, wat wij doen.
Nee, dat is geen kaas.
Ik
heb
allemaal
e-mails. Nee, joh, ik klaag maar een beetje.
Jullie ervaringen of waar je moeite mee hebt. Het hoeft helemaal niet te zijn van ik heb vragen over kwastjes of zo. Gewoon hartstikke leuk en echt waar. Ik loop niet op dezelfde minuut dat ik het e-mailtje krijg. Antwoord komt wel. En ik vind gewoon hartstikke fijn als ik dat kleine deeltje kunnen mag zijn.
Dat is oké.
Zo.
Ik denk nou, maar de spullen opgeruimd en we zullen even met elkaar.
Ja,
ja dus ik ga nog even doen. Vader, bedankt dat u een machtig God op bent. Bedankt dat u een grote koning bent. Bedankt dat u heel erg over alles. Dan gaan we willen u bidden en willen u vragen. Dat we willen en willen gewoon zeggen, we willen u weggaan. En we willen meer geloof. Dat u de stel in staat om met meer geloof en meer vertrouwen de weg van u te gaan. De tevredenheid. En we leiden u bent die machtige God die boven alles staat. Gezegend bent u. Onze God en koning. Amen.
Maar stel zit voor mij maar een koffie klaar.